Een hoogoplopende discussie over het potentieel van Theo Leoni, een vergelijking tussen Edward Still en Mark Brijs, Europese hoop en voorspellingen over degradatie. De onderwerpen liepen heel erg uiteen in deze voetbabbel met Hakim en mezelf. Welkom en veel luisterplezier. Goedenavond, Hakim. Jij mocht onverwacht zondagavond opnieuw aansluiten bij een andere podcast.
Yes, binnenkort laat ik dus de voetbabbel in de steek.
Ik voel het lijkt al een beetje komen. Dus binnenkort wordt het een monoloog-podcast. Hopelijk zijn jullie daar volledig klaar voor.
Want Matthias is er weer al niet bij. Matthias, bij
Matthias
deze, als je luistert.
Weer al niet bij, inderdaad.
Als je luistert, Matthias, ik wacht nog steeds op onze barbecue. En ik wacht dat je terug een keer aanzet bij de voetbabbel. Nee, voilà. Zei rapje. Voordat jij denkt dat weer hem echt aan
het Ik kon er niet bij zijn, maar hij wou gewoon wel meegeven aan alle luisteraars. Hij vindt dat Theo Leoni niet zo goed is als dat hij gezegd heeft op Twitter.
Goh, lies.
Dat was belangrijk dat we dat meegaven. moeten we daar direct mee beginnen?
Waarom niet?
Ons debat intern. Ja, waarom niet? Ik leg mijn eier nog niet in de band van Theo
Leoni.
Wacht. Ik wil u... Ik heb in het algemeen een licht probleem met het feit dat vanaf dat er een speler van Anderlecht 3 matchen speelt, ik zeg niet goed speelt, gewoon speelt, bestaat, dan wordt er direct gedacht dat hij niet moet opgeroepen worden voor de Rode Duivels. Oh, dat is weer een parel van neerpeden die opgroeit. En dat komt ook zo vaak niet uit. Er staat letterlijk een andere speler in die ploeg daar, Amuzu, die perfect een voorbeeld is van dat je niet alle spelers te vroeg mag hypen.
Oh ja.
Ik vind hem
niet gehyped naar boven zijn norm, terwijl Amuzu wel gehyped werd tot boven zijn norm.
Ja, omdat hij jonger was. Dus iedereen had een beetje slag om de armen, omdat hij al 23 is. En begint niet te zeggen, het is een laadbloeier, maar je kan toch wel wat. Hij heeft een vrij gave traptechniek, dat heeft hij al getoond. Hij is dynamisch op het veld, maar ik vind hem... En dat is ook normaal als je nog maar zo kort in eerste klasse speelt. Ik vind hem nogal wild in zijn verdediging. Hij hapt heel graag. Daar had Benza wel vond het wel leuk erin. Hij loopt een beetje overal, maar dat kan ook goed zijn. En hij is nog niet altijd even precies in zijn acties, zowel verdedigend als aanvallend. Maar voor mij, ja... Ik ga een lijst aan spelers, middenvelders, opnoemen. Belgen die de voorbije jaren zijn doorgebroken of lijken door te breken in België. En hij mag zeggen... Met welke speler dat je hem zou kunnen vergelijken van potentieel, van kwaliteit. Dus ik ga Kevin De Bruyne, Charles de Ketelaar, Vermeeren, Tielemans, Keita, Franks, De Donker, Sambi Lokonga, Raskin, Birger Verstraeten, Pieter Gerkens, Thibaut van Akker. Waar zou je Theo Leoni ergens zetten in die lijst?
Franks, Tielemans...
Je zou hem... On par zetten met Franks en Tielemans.
Ja,
met Tielemans.
Jong, met Tielemans. Ja, zeker.
Met Tielemans.
Maar ja, jong, die kan wel ballen.
Ik ben ook niet... Ik kan, die kan, ja, Tielemans kan ballen, ja. Ik bedoel, maar... allee, denk je echt dat hij de kapiteinsband gaat dragen bij de Rode Duivels?
Maar ja, veel hangt af natuurlijk van wat hij doet. Als hij inderdaad gewoon in dit jaar gewoon constant blijft in zijn prestaties. En inderdaad, na 1 of 2 jaar het goed genoeg, is hij ook weg. He. Ik zou misschien meer bij Dennis Praat plaatsen. Level Dennis Praat.
Dennis Praat, dus met andere woorden, dat is beste speler van de Belgische competitie, gouden schoen en een titel met Anderlecht.
Dat zou... Allee, als hij titel met Anderlecht pakt, dan... Ik zie hem al als belangrijkste speler binnen Anderlecht, dat hij wel de mogelijkheid toe heeft om dat te worden. Of wat dan nu al dit jaar het geval is, dat is iets anders. Hè. Ik praat niet over wat hij dit jaar heeft, ik praat over zijn potentieel. Hè. Nog altijd.
Kijk, daarom zit ik dus niet op de Theo Leoni boot. Omdat er mensen dingen beginnen te zeggen als dat de eventuele gouden schoen zou kunnen winnen, wat de belangrijkste speler van Anderlecht
zou kunnen. Dat zou perfect mogelijk zijn. Ik heb gewoon dat het mogelijk is. Ik zeg niet dat het geval gaat zijn, maar dat is perfect mogelijk.
Ik zie dat echt niet gebeuren.
Maar hij zag jullie nu... Laat ons eerlijk zijn, zelfs nog voor speeldag 1, als je zegt dat hij niet eens het niveau van de Pro League ging aankunnen in een bepaalde zin. Niet met die specifieke woorden, maar dat hij gewoon niet goed genoeg is.
Het niveau van Anderlecht. En dat moet ik wel mijn fouten toegeven. Hij is duidelijk voldoende om bij Anderlecht mee te draaien.
En zegt hij iets over Anderlecht of zegt hij iets over hem?
Ik denk dat hij iets over Anderlecht zegt ook. En dat heb ik ook in het begin gezegd. Dat in een normaal Anderlecht komt hij er niet aan te pas. Dan wordt hij uitgeleend aan een ploeg die in de onderste regionen van de eerste klasse meedraait. En dan gaat hij uiteindelijk naar zo'n ploeg. En dan maakt hij een mooie carrière. En dan komt hij hopelijk terecht bij een ploeg als KV Mechelen. Dat is in een normale situatie, als Anderlecht met zijn normale budgetten werkt. Dan is dat het feit. Dan draait hij een carrière zoals Birger Verstraeten.
Ik denk dat je, als ik overdrijf, dan vind ik dat je ook overdrijft aan de andere kant.
Misschien, het zal misschien ergens ertussen zitten, maar ik durf er geld op te zetten dat hij nooit de gouden schoen wint.
Ik denk dat het moeilijk wordt wel in de huidige situatie om gouden schoenen te winnen. Maar goed.
Ja. Wie is er een uitgesproken favoriet om in het einde van het jaar de gouden schoen te winnen? Trésor?
Het zou Trésor moeten zijn, hè. Of ja, misschien zelfs kun je nog zeggen Pencil in een bepaalde zin. Maar ik vond Trésor impressionanter dan Pencil. En nu Pencil doet het ook niet meer
zeer goed. Zeker.
Terwijl, ja, Trésor speelt zelfs niets. Dus ja, hij speelt amper dus.
Ja, voilà. Dus ja, het is natuurlijk, je blijft het probleem hebben met de gouden schoen dat dat een gespleten stemming is. Maar...
Ja, belachelijk. Ik snap dat nog steeds niet. Vandaag belachelijk.
Ja, maar ja. Goed, er is een profvoetballer van het jaar en die is dat wel. Of Pro League Player of the Year of zo. Ja, weet niet. Die is dat wel over een heel seizoen. Dat was dan... Was dan Onuachu dit jaar?
Ik weet het echt niet, Karel. Ik weet ja, het echt
niet. Kijk. Mijn punten voor ons. Maar ik zie het... Ook moest het over een heel jaar zijn, zie ik het gewoon niet gebeuren. Dus ik denk dat we nu allemaal eens even blind staan op het feit dat Anderlecht een paar wedstrijden wint op een rij. En pas op, hoedje af voor hen. Maar ik heb naar die matchen gekeken. Het is niet dat we Anderlecht flitsend goed voetbal zien spelen. Of dat we Anderlecht zien, hebben we Anderlecht zien overwicht hebben tegen Charleroi.
Ja.
Nee, toch. Anderlecht had geen overwicht tegen Charleroi. Anderlecht prikte.
Oké, maar sorry, Karel, ik vind niet dat je mag vergelijken de bal hebben als overwicht hebben, niet per se.
Ja, jawel, je bepaalt het spel.
Nee, ik vind van niet. Ik vind wie er de kans heeft, wie er meer gevaarlijk is, die persoon kan zeggen dat hij overwicht heeft in die wedstrijd. Dat hoeft daarvoor niet met balbezit alleen te zijn.
Je mag kiezen uit het, maar ik vind, als je Anderlecht bent en je laat de bal aan Charleroi, een van de counterploegen, dan vind ik wel
dan
dat...
Dan pak je het heel slim aan. Dan pak je het heel slim aan, want dan is de counterploeg... Maar dat is de counterploeg, en als ze niet kunnen counteren, maar ze de bal al hebben, ja, dan is er een probleem natuurlijk voor hen ook. Hè.
Ja, maar als het vizier... Ja. Allee, net zoals bij Anderlecht kon ook meer dan die twee goals gemaakt hebben. Een paar grote kansen nek omgevrongen, maar als het vizier van Badji scherper staat, dan scoort Charleroi ook vier keer. Hè.
Ja, en als mijn oma wielen heeft
ja,
een eerste
fiets... Ja, bedoel, nee, dat vind ik ook wel overweg. Charleroi heeft veel kansen afgedwongen tegen Anderlecht. En heeft meer de bal
gehad.
Het
waren geen grote kansen, ze hebben niet gescoord. Ja. Ik vind niet dat je dat mag afrekenen op Anderlecht. Ik vind dat ook dat de goal dat ze gemaakt hebben, was wel een hele mooie uitgespeelde vrije trap. Mm-hmm. Prachtig gedaan. Alle credits naar hen. Maar ik vind nu niet dat je moet zeggen van Anderlecht niet de overwicht had. Anderlecht was beter dan Charleroi. En ik vond ze ook niet echt een moeilijk hebben
dat
met Charleroi.
Ze hadden het niet moeilijk, maar ja, ik vind dat Charleroi boven lag.
Ik vind totaal niet. Ik vind dat zelfs een kromme redenering. Ik vond Anderlecht echt 10 keer gevaarlijker. Inderdaad, we hadden wel Badji die inderdaad met die kopballen kon werken. Dat was vooral als hij dan in de box die bal kreeg. Voor op de linkerflank was dat vooral wat ik gezien heb. Mm-hmm. Ik moet wel zeggen, ik was onderweg in de auto, dus ik heb een deel van de wedstrijd niet gezien. ik ben er eerlijk in. Ja. Ik heb een deel van de wedstrijd niet gezien. Ik ga ook niet doen alsof ik plots alles gezien heb. En dat is zeker
moeilijk.
Niet.
Zelf in zo'n weekend.
Maar ik heb gewoon... Ik heb gekeken naar wat ik kon zien en ik moest gewoon zeggen, ik denk dat dat vanaf de tweede helft was. Vond ik persoonlijk Anderlecht nu gewoon beter. Allee, gewoon beter. Punt.
Ja. Ik heb de hele wedstrijd gekeken, maar ik nu toch een keer wou kijken, vooral naar Leonie. En ik zie iets had van, verkijk ik mij daar nu zo op? En ik vind dat je dan het verschil ziet met Rit in het spel. Ik vind dat hij wel... Hij valt op, Leonie, in zijn rondlopen. Ik vind dat het ook verschil ziet met Delaney. Dat in kwaliteit gewoon een pak meer is. Als die inkomt, dat is een ander type... Allee, dat is hetzelfde type voetballer, maar dat is een ander niveau. En ik vond Charleroi eigenlijk... Het grote deel van de wedstrijden, de betere ploeg. In hoeverre dat je de statistieken daarop mag geloven, bleek dat ook zo. Meer expected goals, meer gebieden... van het spel waar dat zij het overwicht hadden. Meer onderdelen van het veld. Maar goed, ja, Anderlecht wint, dus dat is het belangrijkste. Ze halen 12 of 15, dus dat is ook mooi meegenomen. Maar ja, ik heb nu nog niets gezien van Anderlecht waarvan ik denk van, oké, deze ploeg gaat ook de volgende wedstrijd dan tegen Union dat ze spelen, of tegen Genk dan, of als Antwerpen wat wakkerder is, gaan ze die wedstrijd ook vlot, of ook kunnen winnen, gaan ze tegen Cerkel halen, dat zie ik er nog niet.
Ik zeg volmondig. Ik zeg volmondig ja. En weet je waarom ik ja zeg, volmondig?
Dat je graag een omdat beetje ook de voorspelling doet?
Nee. Nee, het gaat zelfs daarvoor niet. Allee, normaal gezien wel, maar zelfs daar gaat het niet om. Het gaat dan puur om het feit van, in een jaar waar ze heel slecht deden, kon Anderlecht ook tegen Club Brugge iets gaan forceren.
Ja, maar dat...
Dus ik denk dat dat los staat van hoe ze spelen of ze tegen Club... Dat is een hele andere wedstrijd. Dat heeft ook andere intensiteit, gaat daar anders naartoe. Dat vind ik niet dat je kunt vergelijken. Ik snap, als je één keer in de play-offs zit en dat je speelt voor de play-offs, dan... kan ik erin komen dat je zegt van oké, dat is ook de wedstrijd waar het staat. Maar in de competitie is dat gewoon een alles-of-niets wedstrijd voor hen. Hè?
Ja, dat is wel, maar dat is voor al die ploegen inderdaad zo. Hè? Ja, bedoel, maar denk ik dat ze in een seizoen van 30 wedstrijden in de reguliere competitie, dat ze...
Ze eindigen top 4, toch?
Ik geef ze top 6. Ik vind top 4, vind ik afhankelijk. Ik denk dat er nu nog heel veel afhangt van wat er de laatste dagen van het transfermarkt gaat gebeuren. Gaat Gent, Kuipers en of Orban nog kwijtspelen? Dat is een heel groot verschil. Dat kan 2-3 plaatsen schelen voor hen. Wat gaat er bij Genk gebeuren? Komt er daar nog iets meer kwaliteit op het middenveld bij, zodat zij ook weer kunnen meespelen voor de top? Hoe draait Union? Gaan die ook nog een paar mensen bijhalen? Vermoedelijk wel nog. Misschien nog middenvelder bijhalen. Het zijn allemaal grote vragen dat we nog geen antwoord op hebben. Ik denk wel dat bijvoorbeeld Antwerpen, dat die hebben met die Koulibaly, hebben die een heel goede verdediger bijgehaald. Die staan opnieuw sterk. Dus die zet ik eigenlijk alweer top 4. Ik vind dat, zonder daar te willen stoeven op mijn ploeg, maar ik vind dat Club een goede ploeg aan het bouwen is en mooi voetbal speelt. Met veel intensiteit en met veel efficiëntie ook. En dat die ook een shoe-in zijn voor de top 4. Maar wie dan van... Allee, als ik nu kijk, wie dan van het groepje Anderlecht, Gent, Genk, Union en pak daar ook Cerkel bij. Wie van die 5 ploegen, welke 2 dat er dan in de top 4 nog mee zullen eindigen? Dat vind ik nog vroeg om te zeggen.
Tja, ik heb altijd mijn meningen, mijn ongezouten meningen.
En wat, vind je het gek dat ik Cerkel meepak in die groep van 6 nee. Naar 7 eigenlijk ga?
Nee, totaal niet.
Ik vind
dat niet gek.
Ik denk dat die 2 seizoenen geleden dan die met Rabbi Matondo, dan die een speler die eigenlijk op zichzelf het een beetje bijna kon doen voor hen, in die snelle omschakeling. Ik vind dat met Alan Minda, dat ze een betere versie ervan hebben. Een completere versie. De speler waarvan je eigenlijk denkt van hoe is die in godsnaam bij Cerkel kunnen terechtkomen? Hoe hebben ze die kunnen halen? En hoe hebben alle andere ploegen in België alle grotere ploegen die niet gehaald? Dat is een waanzinnig talent.
Ah, is Monaco.
Ja, sowieso. Maar het is... Ik zou het begrijpen, ik zou ook AS Monaco roepen, moest het een constructie zijn waar dat Monaco hem koopt en uitleent aan Cerkel. En ik snap dat er regels zijn nu van het aantal spelers dat je mag uitlenen aan de ploeg. En misschien is er ergens in het contract wel een afspraak gemaakt dat Monaco hem kan kopen voor een bepaald bedrag, als het goed gaat. Maar ja, waanzin dat hij bij Cerkel speelt. En ook mooi dat hij in de basiscompetitie speelt. Dat is een sensatie. Hoe vlot dat die wegdraait, hoe goed dat de bal aan zijn voet kleeft. Allee, we hebben vorige week gesproken over spelers die te goed zijn voor de Belgische competitie. Dat is een speler die volgens mij binnen een paar maanden vandaag gaan zeggen, die is te goed voor de Belgische competitie. En als ze die dan een heel seizoen kunnen houden, dan spelen ze volgens mij mee voor play-off 1.
Ik denk dat ze zelfs zonder een play-off 1 kunnen halen.
Kan. Het systeem werkt, hè.
Ja, dat was ook mijn opmerking gisteren. Ik vind... Er wordt heel veel op de coach gezegd van ja, de coach. En als de coach weggaat, dan valt alles in elkaar. Ik denk het niet, eerlijk gezegd.
Als
ik denk dat er redelijk een stabiele basis
coach
staat.
Kiest, dan...
Ja, dat er niet eens een goede coach moet komen. En dat er gewoon een basis, de basis gelegd is geweest voor het systeem dat ze willen spelen. En dat er gewoon moet gekeken worden inderdaad, dat er aanpassingen kunnen gedaan worden. Mm-hmm. Dat is denk ik het belangrijkste van allemaal. Dat ze kunnen switchen indien het nodig zou zijn. Van het systeem. Dat ze niet vasthangen aan het hoge druk zetten, of tenminste het agressieve hoge druk zetten.
Ja, maar het is toch een identiteit dat ze zichzelf wel hebben aangemeten. Hè?
Dat ja, het is een mooie identiteit. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk om te zien ook. Dus het is gewoon een leuke, leuke match.
Maar ik zie bijvoorbeeld niet Cercle nu het voetbal beginnen spelen van Sint-Truiden. Sint-Truiden heeft ook een identiteit zich aangemeten. En dat is met veel meer combinatievoetbal. Veel meer bal over de grond. Allee, helemaal omgekeerd van wat ze vorig seizoen gedaan hebben met die jonge Belgen nu erbij. Heel erg om te kijken. Het was een beetje Sint-Truiden-Cercle. Was een beetje een strijd tussen twee stijlen. Waarin dat die van Cercle, dat ja, een beetje een soort high-intensity voetbal, toch wel duidelijk op een soort van fysieke kracht het haalde. En ik zie Cercle niet switchen van systeem als het niet echt moet. Ik hoop eigenlijk voor hen dat moesten ze Muslic kwijtraken. Het is eigenlijk wel een beetje dom dat we daar nu over aan het praten zijn, maar bon. Dat ze dan voor dezelfde stijl blijven gaan. En dat ze zo net genoeg rotatie in de kern zit, want dat is het grote ding met voetbal met zo'n intensiteit. Dat sloopt spelers wel echt.
Ik vind het leuk voetbal. Ik vind dat de coach daar wel een belangrijke rol in heeft, maar ik denk dat hij al langer bezig is dan enkel met de coach. Ik denk dat dat ook gewoon een soort mentaliteit is en een identiteit die ze zichzelf gaan eigenen. En ook als de coach weggaat, als ze die identiteit zullen blijven behouden. En ik denk dat daar vooral hun sterke punt op zit. Dus inderdaad, met of zonder de coach, we zien het wel.
Coaches zijn toch belangrijk, vraag maar aan Eupen. Daar is de coach toch wel een bepalende factor, hè? Kofeld.
Is dat?
Die ploeg is hetzelfde als vorig jaar. Die ploeg van vorig jaar, okay, op een paar posities na, is dat bijna dezelfde ploeg. En we kunnen niet zeggen dat ze kwalitatief noodzakelijk zoveel verbeterd zijn. In doel wel. Slonina is heel belangrijk. Maar voor de rest op het veld zijn dat gelijkaardige spelers aan die van vorig jaar. Met dan nog het feit dat er geen Stef Peters meer rondloopt en geen Prevliak. Goed, ik zou durven zeggen dat Finn Bogason ook kan brengen wat Prevliak vorig jaar gebracht heeft. Maar ja, ik vind dat die 3-4-1-2, 3-5-2, afhankelijk van hoe hoog dat de middenvelder staat, dat Keita staat, die werkt. Die werkt tegen veel ploegen, werkt tegen sommige ploegen ook absoluut niet. Maar ik denk dat Kofeld daar bewust voor kiest. Zegt van jongens, kijk, we mogen een keer glorieus ten onder gaan tegen een kwalitatief veel betere ploeg. Maar we gaan ons elke wedstrijd op dezelfde manier tonen en we gaan tegen alle kleinere ploegen gaan we onze punten pakken. En ja, er wordt gezegd van ja, Eupen haalde in het begin van het seizoen altijd zijn punten en zakte naar beneden. Ik durf te zeggen dat ze nu niet zoveel naar beneden gaan zakken als andere jaren. Ik zeg niet dat ze meespelen voor play-off 1, dat absoluut niet. Want daar is de kwaliteit te weinig voor en ze gaan af en toe nog wel een reeksje hebben van een paar nederlagen op rij. Maar ik denk wel dat ze zich dit seizoen naast een KV Mechelen kunnen zetten, dat ze zich naast een Sint-Truiden eventueel kunnen zetten, misschien dan boven Charleroi, dat hou ik echt wel voor mogelijk.
Dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Maar goed.
Denk je dat ze...
Ik denk dat ze meer gaan afzakken dan we denken.
Ja, ik weet het niet. Als die Bialek dan ook nog terugkomt, Finn Bogason vind ik goed, is ervaren, gaat zijn doelpunten maken, of gaat altijd ook de spelers rond hem helpen. Ze hebben atletisch vermogen met Nuhu en Charles Cook. Ik zie toch andere kandidaten voor de degradatiestrijd. En dan is er natuurlijk ook nog veel onduidelijk. Want ja, bijvoorbeeld KV Kortrijk, vertel maar eens. Daar komen de nieuwe eigenaars binnen, hè?
Ja, waarschijnlijk, misschien, hopelijk.
Nee, Burnley, vertel eens.
Ja, Burnley.
Wat heb jij in de wandelgangen gehoord?
De representant staat blijkbaar in het stadion. Ik hoorde Besnik Ghazi in Still Out. Ja, dat hoor
dat
ik.
Dat lijkt mij niet noodzakelijk een slechte keuze. Of ik weet niet wat dat jouw mening is van Edward Still?
Ja, ik vind dat hij een beetje... Nee, sorry, ik ging echt een super slecht mening. Nee, ik kan het niet doen. Ik vond dat hij... Ja, ik vind het tactisch niet vernuft genoeg.
Dat dat juist zijn sterkte zou moeten zijn.
Terwijl dat inderdaad zijn sterkte zou moeten zijn. En ik vind het gewoon allemaal te weinig op dit moment. Wat hij getoond heeft. Maar dat is mijn persoonlijke visie er natuurlijk op. Ik vond dat hij... Ik verwachtte veel meer van zijn tactische kant. Terwijl ik zijn tactiek juist heel basic vind. En zelfs niet goed vind op bepaalde momenten.
Hoe zou je zijn tactiek nu omschrijven?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, een rush. Hopen op het beste.
Ja. Lange ballen richting Avenatti en dan proberen dat de mannen in de
rug... Ja, maar het was niet eens Avenatti, nu was Davies. Het was Isaac Davies en alsnog die lange ballen proberen geven. Ik heb me enorm geërgerd aan die korte pas. Ik zeg het elke keer opnieuw. Ik erger me daar dus echt kapot aan. Die korte uittrap.
Ja.
Drie man staat erop om te drukken. En dan was het inderdaad, was dan wel een speciaal nummertje gevonden. Dat was Bruno en de neven die dan switchten. In het spel, waardoor dat Bruno eigenlijk op de linksback komt en dan de neven ging er dan over en dan kon hij een hoge bal geven op de neven. Allee, dus stond wel iets bedacht. Maar ik vind dat zo verschrikkelijk, die korte bal. Ach, ik haat dat echt.
Ja, ik ben het...
Verspilling van balbezit.
Ik vind dat in heel veel ploegen, en Leuven is er ook een van, dat ze die korte bal, die korte uittrap gebruiken zonder dat ze daar de spelers voor hebben. Want je hebt echt wel voetballend goede verdedigers daarvoor nodig. Ik vind dat je zelf bij club, dat je soms nog ziet dat misloopt. En dat is al op een iets hoger niveau, maar dat er ook gewoon niet het juiste type verdedigers altijd voor zitten om daar onderuit te spelen. Dat is echt wel ingewikkeld om dat goed te doen, als er daar goede druk op zit. Tegen bijvoorbeeld de cirkel, als je dat doet, ja, dan ben je gezien. Hè.
Tegen Antwerpen ook?
Ja, zeer zeker. Als ze er zin in hebben. Antwerp laat soms een keer een ploeg een beetje doen om dan een Rolanti te proberen winnen. Hè. Dat is wel een beetje een stijl.
Tja.
Ja, mag hè. Maar dus, ja, ik vind ook, ja, het hangt ervan af. Je zei in Barotelli dat er sprake is van dat Burnley binnenkomt. Dus andere coach. Noodzakelijk dat Besnik Hazi nu de mirakelman is die al met veel ploegen veel goede resultaten heeft neergezet. Maar bon. Maar dan Samuel Bastien eventueel ook binnenkomen. Nog een paar spelers die op overschot zitten bij Burnley om minuten te komen opdoen. Het zal dan wel druk worden in Kortrijk.
Ja, ik hoop het.
denk je dat er voldoende kan binnenkomen? Dat met een nieuwe coach en met pakweg... vier nieuwe basisspelers, dat er dan opeens een grote verandering zit. En als er dan bijvoorbeeld vier basisspelers bijkomen, welke posities moeten dat dan zijn en welke profielen moeten dat dan zijn?
Centerbacks, de vernuftige voetballer, iemand die kan uitvoetballen van achter en niet gewoon een beuker of een Romeinse strijder, warrior is die rondloopt op het veld, want daar hebben we er al te veel van. Denk ook, dan moet ik kijken richting... Op het middenveld wel versterking. Ik heb die Sissoko gezien.
Mm-hmm.
Ik heb me er rot aan geërgerd. Maar dat is een goede stofzuiger, maar vanaf die bal... Die man kwam meer in de 16. Die heeft meer ballen geraakt in de 16 dan Isaac Davies.
Ja, dat is ook al niet de bedoeling. Als hij daar
die
komt...
Kwam inderdaad, hij kwam ingelopen elke keer en die bal kwam dan altijd voor zijn voeten. Ik denk dat hij 2 of 3 keer een kans had heeft dat die bal voor zijn voeten valt.
Dus staat daar Samuel Bastien, dan gebeurt er iets beter.
Natuurlijk, dus dat is al belangrijk. En ik denk dat er dan ook nog zeker één flankaanvaller... Misschien die spits, maar goed, ik heb kon wel genieten van Isaac Davies, dus ik ging zeggen misschien spits. Maar als ik nu toch iemand moet kiezen, dan kies ik misschien voor de linkerflank.
Mm-hmm. Wie staat er in? Bruno?
Massimi Bruno staat op de links, maar ik vind dat meer dan een centrale speler ook. Ik vind dat hij meer centraal moet uitspelen. Ja. Die moet je echt niet op de flank zijn, want hij heeft die snelheid niet om over zijn bij zijn man te gaan. Mm-hmm. Maar dat is wel de speler die technisch 2 man kan uitschakelen en dan... naar de goal kan trappen. Hij heeft dat een paar keer zo gedaan. Dat hij van die linkerkant komt, maar iets meer centraal. Hij kapt 2 man uit, komt op zijn rechts en dan krult hij naar die verste hoek. Dat is zijn sterkte. En daarmee hem op uitspelen.
Ja, maar is hij op dit punt in het Belgisch voetbal niet te eentonig in zijn kwaliteiten?
Arjen Robben was dat ook, hè?
Ja, maar op een ander niveau, hè?
Ja, tuurlijk. Ja,
nee, maar bedoel Arjen Robben was en snel en dribbelvaardig en had een fantastisch schot. Eentonig in de manier waarop hij schoot. Maar ik bedoel, Bruno is misschien wat eentonig in zijn kwaliteiten. Hij heeft een bovengemiddelde techniek, maar heeft niet de fysiek of de snelheid om met die techniek dan ook een groot voordeel te krijgen. En het is niet dat hij de techniek heeft van een Holshouser in zijn topjaar, waar hij ook wist van, Holshouser heeft een fantastische traptechniek en een fantastisch bal aan de voet, maar al de andere delen van het voetbal is hij niet zo goed in. Verdedigen, het fysieke, de snelheid, dat had hij allemaal niet, maar hij kon dat zo goed, dat heb ik bij Bruno totaal niet. Dat die ene kwaliteit zo goed is, dat het gebrek aan andere kwaliteiten verdoezelt.
Er is een reden waarom hij bij Kortrijk speelt.
Ja, tuurlijk. Abo, ja. Dus Flanka, ja, oké, okay, ja, goed, een paar spelers, dat kan. Kan dat het daarmee mee opgelost is. Maar dan, als jij nu bijvoorbeeld vandaag moet zeggen, welke vier ploegen spelen de bottom four play-offs, de degradatie play-downs?
Kortrijk, Mechelen, OHA Leuven en... STVV.
STVV.
Ja, ik wist echt niet. Ik vind er oprecht niks aan. Ik kan er echt niet aan doen. Ik vind het echt niet leuk om te kijken zoals STVV nu. Op dit moment.
Ik ben echt... ik ben fan. Dat is... Maar ja, goed, ja.
Ik vond Westerlo nog slechter. Maar Westerlo heb ik wel meer het gevoel van... Die gaan nog punten pakken op zo belangrijke momenten.
Westerlo moet de keeper kopen.
Dat wel.
Bolat is het niet meer. Er is een reden waarom dat die... stilletjes geblesseerd langs de kant blijft die twee matchen. En Gillekens lijkt mij een zeer degelijke doelman voor de Challenger Pro League. Met alle respect voor die jongens en kwaliteiten.
Of al moet hij de kans krijgen om nog eventjes te ervaren op te doen en er dan door te komen.
Mag ik die zo ergens in de buurt van Guillaume Hubert zetten?
Ik denk dat wel, ja. Zo'n Koeke zelfs.
Koeke, ga je dan Koeke, ja. Ook daar bijvoorbeeld, zet nu Slonina van Eupen, zet die bij Westerlo, of zet die bij KV Mechelen, en die eindigen drie plaatsen hoger. Einde van het seizoen.
We hebben het gehad over welke doelman maakt nu in welke doelman zou er nu voor extra punten kunnen
dus
zorgen?
Slonina.
Ja, blijkbaar.
Kan ja, maar goed, blijkbaar. Dus ik heb die in Amerika gezien, die was op zijn 16 jaar, was die al zot. Dus dat, ja... Ja, soms zie je van die... Zoals dat je Courtois zag doorkomen, dat gevoel had ik als ik Slonina in de MLS zag. Dat was zeer kort en dat had de grote ploeg natuurlijk ook direct gezien. Niet toevallig dat Chelsea hem gaat halen dan. Maar bon, ik denk ook dat Kortrijk en Leuven die play-down spelen. Ik denk dat Westerlo, als ze nog een doelman halen, er zeker uit gaan. En dan twijfel ik, dan denk ik nog altijd RWDM als derde...
RWDM met de moed.
Ja, we hebben het er al over gehad. Ze mogen mij verrassen. Sympathieke ploeg en al. Maar ik denk dat ze bij die laatste vier eindigen uiteindelijk. Ik denk dat KV Mechelen nu al een beetje zijn flow gevonden heeft na vorige week. Dat nu ook wel weer beter wordt. En ik ben gek van die Lauberbach en die Pfluke. Dat zijn twee... Lauberbach, dat is zo... Ja, dat is een perfecte speler voor KV Mechelen. Dat is ideaal. Maar ik denk dus, RWDM, dan denk ik dat die laatste plaats tussen Charleroi en Standaard zou kunnen gaan. Buiten, en ook weer daar, slag om de arm, haal Standaard nog 2-3 kwaliteitsspelers voor de basiself, dan kan dat ook weer veranderd worden. Hè? Dat kan allemaal, maar ja. Ik vind, allez, zowel Westerlo met de Roek als Standaard met Hoefkes hebben coaches die iets kunnen. Maar die de zwakke plekken in hun eigen kern die kunnen verdoezen. Bijvoorbeeld Standaard heeft geen doelpuntenmaker. En ik herinner mij ergens in de media gelezen te hebben dat ze bijvoorbeeld dat die Ohio, dat die jongen veel talent heeft. Maar dat hij tactisch eigenlijk echt 0,0 is. Dat je hem vraagt om links te lopen en dat hij eigenlijk helemaal rechts gaat lopen. Gewoon omdat hij het vergeet. En dat is wel een issue. Dus zet daar een deftige spits. En dat wordt ook al een andere ploeg, denk ik. Die meer goals maakt. Maar ik zag dan ook een tweet van Guillaume Gauthier passeren. Dat Standaard een van de slechtste ploegen is qua expected goals tegen. En een van de slechtste ploegen is qua expected goals voor. Dus het ligt niet alleen aan een speler die ze afmaakt.
Nee, ik vond ze niet impressionant tegen Kortrijk. En als je kijkt naar de XG, was dat 2,8 denk ik voor Kortrijk.
De meeste kansen. Hè.
Terwijl de XG bij... ze moesten meer gedaan hebben ook. Maar goed.
Als je daar onderaan al zit te rommelen, dan is er ook niet veel nodig om je uit balans te brengen. Hè. Dat kruipt gewoon in de ploeg.
Oh ja, ik vond dat Kortrijk gewoon een goede wedstrijd gespeeld heeft. Hè. Ik denk dat ze gewoon een solide wedstrijd gespeeld hebben en dat er meer in zat.
Ja.
Dat er niet allemaal uitgekomen is. En dat is eigenlijk gewoon veel domme zaken.
Dat ben ik mee eens.
Ik herinner mij Oyo die twee keer schiet vooruit de hoek, waar ik ook van denk van oké, ik snap dat je wel wil schieten, maar...
Die ene bal die van rechts naar binnen snijdt op de rand van de 16 en dan blijft ja, dus dat mannetje uitkappen, terwijl hij eigenlijk die korte hoek in het begin perfect open lag.
Ofwel geef je meteen af, ofwel loop je en daarna probeer je ze te dribbelen, maar je moet niet eerst bij hen lopen om dan inderdaad hem toch nog te gaan forceren, want dan bij te laat.
Mm-hmm. Ja, dat is een van die... Ja. Je moet die kant
dat is van die dingen, ja.
En dan heb je, is zo'n speler als Ojo... Kan net goed zijn, omdat hij is een beetje een speler die lak heeft aan alles. En die zich niet laat meeslepen misschien door een negatieve sfeer. Maar dan moet hij ze er wel in leggen, of anders draagt hij net bij aan die... Het lukt hier allemaal niet, sfeer.
Ja, ik heb niet het gevoel dat ze denken van het lukt hier allemaal niet. Dat denk ik nu niet. Ik denk dat het eerder zoiets is van wanneer gaat de keer onze kant opvallen.
Ja, daar zijn ze volgens mij nog niet.
Ha, ik denk dat ze wel... Allee, nu ook weer getoond hebben dat ze toch wel iets kunnen... En laat ons hopen dat het wat positief werkt.
Het zal nog even afwachten worden. Wat denk je van Leuven? Want we zetten die alle twee in die bottom four.
Leuven kan zichzelf er weer heel snel uit gaan werken. En dat is een beetje het probleem. Kortrijk heb ik gewoon het gevoel van die gaan daar zitten en die gaan daar blijven tot het einde van het seizoen. Terwijl bij al die andere clubs heb ik zoiets van... Doet daar iets kleins en dat kan zomaar gaan sparken en dat is weer vertrokken. Terwijl bij Kortrijk heb ik dat niet echt.
Ja, dat snap ik wel. Maar ik weet ook wel niet... Ik denk dat Leuven... Ik vind het een heel negatieve lichaamstaal. Heel negatieve reacties van Mark Breijs. Ik vind dat die... Ja... Dat is een mening die in de groep wel elke keer gedeeld wordt. Dat een coach is die samen met dat bestuur grote wensen uitsprak. We hebben het er al keer over gehad dit seizoen. Dat die sprak over meespelen voor de titel. Nu niet voor dit seizoen, maar een paar seizoenen geleden. Dat ze dan dit seizoen gingen meespelen voor de titel. Daar wordt heel veel geld in gepompt. Die geven grote lonen. Die gaan die Bazunu gaan halen. Bieden die meer... Of Banzuzi, sorry. Bieden ze meer voor dan het Anderlecht wou bieden. Dus ze kunnen die strijd aangaan op financieel vlak. Op sommige onderdelen wel. Maar... klikt gewoon elk jaar niet echt samen. En ik heb ook een heel groot gevoel dat het zo een samenraapseltje is van spelers die elders niet genoeg waren. En dat zeg ik met al het respect voor die spelers, maar ze hebben daarvoor, Rika, Schrijvers, Vlietink van Clublopen, allemaal spelers waarvan we zijn, oké, voor de top is dat niet voldoende. Joren Dom, die had niet verwacht dat hij basisspeler ging zijn met Leuven, maar hij staat er nu wel. Pletings, ik vond die zwak bij Zulte Waregem. Die wordt dan naar Leuven gehaald. Die wordt dan basisspeler. Ja, en drie. Het zijn ze allemaal transfers dat ze doen. Van, ik denk van, dat is het toch ook allemaal niet. En het is ook niet dat de spelers beter worden bij Leuven. Of dat ze elkaar beter maken. Dus ik snap de transferpolitiek niet helemaal. Dus zo, ik denk dat ze op een of andere manier willen spelers halen die... ondergewaardeerd worden in hun visie. Zo'n beetje het Midgelen-model. Waar de data toont dat ze eigenlijk wel goed zijn, maar dat ze niet door bepaalde zwaktes, dat ze niet zo eruit komen. Maar het klopt gewoon niet eens in totaliteit. En als ze dan commentaar krijgen van de fans, dat Breijs dan opzichtig gaat zeggen van het ligt echt niet aan mij en mijn staf. Ja, sorry gasten, maar op dat moment zelf al vind je dat niet aan u ligt, toon ik klein beetje begrip naar je groep toe, hè? Of naar je spelers toe, want je gooit ze eigenlijk onder de bus. Hè? Je zegt eigenlijk van alhoewel dat ik al 4 jaar er niet uithaal wat er uit moet gehaald worden met Leuven, ligt het niet aan mij, maar ligt het aan de groep spelers die hier elk jaar toe komt. Ja, je hebt alles voor te zeggen, hè?
Ja, ik vind het inderdaad wel echt niet op prijs kost tegen dit systeem en deze manier van werken. Maar ik snap wel dat je zegt van ze hebben wel al langere tijd gehad om het te doen. Ik snap zijn punt nu, maar je hebt al een langere tijd gehad om het inderdaad op een betere manier te gaan doen. En het is ook
ik vind dat Hoefkes dat mag zeggen.
Ja, ik snap.
Maar prijs toch niet?
Goh ja. Ik snap het ook, wat is een deel van jezelf verdediging.
Nee, het is excuses zoeken, maar dat maakt de zaak van Leuven niet. Hè. Ik bedoel, ik vind als er één trainer is die misschien. Ja, mag nooit iemand zijn ontslag toewensen, maar als er één trainer is van nu mag zeggen van. Die ploeg mag ik in nadenken of het met een andere coach niet beter gaat in eerste klasse, dan denk ik dat Leuven die ploeg is. Zie jij een andere ploeg waar dat de trainer eigenlijk
Kortrijk?
Ja, maar kort,
allee, deels,
het
ik...
is net begonnen, hè.
Ja, maar ik weet het, maar...
Dus ik denk ook niet dat het gaat lukken met Mestil, maar ze zijn net begonnen. En er is ook... Er zijn geen middelen, het is een onstabiele situatie er rond met die overname die mislukt is. Dus er zijn heel veel andere factoren van dat je zegt van... Oké, daarom loopt het niet goed bij Kortrijk. Maar bij Leuven, ja, er zijn geen externe factoren. Hij krijgt de spelers dat hij vraagt... Hij mag alles beslissen. Hij mag al jaren dan speciale stages ook gaan doen. Het mag allemaal. Het mag geld kosten. En het komt er niet uit. Dus daarom vind ik dat Brijs het meer zou verdienen dan Stil.
Ja, eerlijke mening, Karel. Wordt geapprecieerd. Ja.
Wat vind je van de Europese prestatie? Want dat lijkt al even terug. Maar dinsdag en donderdag hebben onze ploegen Europees gespeeld. En ja, vijf keer goed. Vijf overwinningen. Plus één coëfficiëntenpunt. Feestje.
Het coëfficiëntenfeestje was hoog.
Zo hoog als het kon.
1.0,
hè? 1.0, ja. Vijf keer 0,2. Dus best lekker.
Ik denk dat ze de Belgische clubs wel wat beter kon doen, eerlijk gezegd. Ik vond ze...
In de prestatie zelf.
Ja, de prestatie. Niet nieuwe overwinning, ja. Ik wil zeggen, de prestatie zelf. Kaarsje Henk, sorry. 2-1 tegen Adana. Het enige waarvoor ik Adana ken is voor de kebab. het is niet waar. Ik ken de Balotelli die daar ook speelde. Dus ik ben aan het zeven, sorry, alle Turken die meeluisteren. Het is niet...
5000 reacties op onze podcast.
Voor de keer hebben we dan 5000 reacties krijgen, verdomme.
Het zou wel mooi zijn, we doen het voor de cloud.
Nee, maar ja, ik denk dat ook wel snap wat ik bedoel, hè. Tegen Adana moet je meer doen. Tegen Nicosia vond ik ook dat Gent niet super was.
Nee, ze worstelen met zichzelf, hè.
Ja, ik vind dat eigenlijk alle clubs behalve Antwerp niet gepresteerd hebben naar behoren. Union, ja, ook Union. Union kan
Union
nog
wel,
beter.
Hè. Union mag je echt wel chapeau voor zeggen. Wat
ik weet wel, maar ik vond dat zeer kon meer. Ja, ik weet wel, maar ze hebben toch op mijn honger, ik heb toch op mijn honger blijven zitten, een beetje met Union.
Ja, het is ook, ik vind dat een heel goede reactie. 2-0 in een niet super eenvoudige wedstrijd. In Europa, beslissende wedstrijd voor de Europa League te halen. Na een tik in de competitie wel. Hè. Ze hebben wel 4 goals rond de oren gekregen van KV Mechelen. Ik snap dat je dan wat defensieve zekerheid inbouwt. Ik denk ook dat daar is dat het meeste veranderingen geweest zijn en dat ze daar misschien het meest op zoek zijn naar een nieuw evenwicht.
Ja, misschien wel. Dus op zich... Zoals ik zeg, ik was persoonlijk niet per se gecharmeerd door Union in die wedstrijd. Het was inderdaad solide... Allee, solide, nee, ik mag niet zeggen solide. Het was inderdaad volwassen, maar ja, ik had gehoopt dat ze er echt gewoon 4-0 van hen gemaakt hebben, maar het was van het is klaar nu. Maar ja. Ik heb een beetje op mijn honger blijven zitten, ja.
Het is toch, het is een uitdaging hoor. Europees voetbal, er komt ook altijd wel wat bekijkend. Het zijn altijd onbekende tegenstanders, zeker in die voorrondes. De club ook, hè. Ik bedoel, ik had achteraf zoiets van, dat is een wedstrijd waarvan als je wint, dat je zegt van, perfect tactisch plan. En als je verliest, dat je heel boos bent, omdat je waarde is een beetje verloochend. Want ik heb er niet naar gevraagd, intern of zo, maar ik vond het in het begin wel raar. Ik was op zoek naar een reden waarom dat er tempo bewust zo laag gehouden werd. Het was echt, op een bepaald moment was het die voetbalmatch van de Simpsons. Maar ik vond gewoon, ja, ik vond dat die wedstrijd begon heel traag en dan een flits van Skovolsen die niet in de wedstrijd zat. En dan na die 1-1, waar zowel Spileers als Boyata wat boter op hun hoofd hadden. Heerlijke knal van de Kuiper. Echt heerlijk. Had ik niet verwacht van hem. En dat was dan, ze waren dan eigenlijk juist gewisseld na die 0-1. Waren ze gewisseld van een 4-3-3 of 4-2-3-1 richting een vijfmansdefensie. Ja, pakte een 3-5-2 zonder Thiago in de spits. Dus zonder eigenlijk echt een aanspeelpunt voorin. En dan was ik aan het denken van, je moet als je voorstaat, als dat tactisch plan lukt, moet je het plan niet veranderen. Maar het was wel net daarom dat de Kuiper in stelling werd gebracht in die positie om te scoren. Maar ja, die warmte speelt mee. De heksenketel dat stadion wel is, speelt ook mee. Dus ik denk dat zowel Union als club ervoor hebben gekozen om een volwassen match te proberen spelen. het resultaat te halen. En dan, ja, dan in de volgende wedstrijd wel nog te doen wat nodig is. Ik hoop dat we volgende week ook overal... Allee, ik gok niet dat we 5 overwinningen gaan halen, maar dat we allemaal doorgaan. En dat er misschien nog 2 à 3 overwinningen in zitten. Ik zie Union daar ook wel winnen. En ik zie Gent ook wel winnen. En ik hoop dat de andere 3 dan kunnen op een gelijkspelletje zitten. Dan is het oké.
Okay. Ik denk 4 van de 3. 4 van de 5.
Dat mag. Sorry. Wie denken dan die? Van die 5?
Antwerp of Gent?
Ja. Ja. Ja, dat lijkt mij... Ja, Antwerp is, allez, was echt op karakter. Hè, maar ook ja, domme rode kaart voor Bataille. Ik vraag me af of dat ze nog iets gaan doen. Antwerp voor de linksback, nu dat ze Avila verkocht hebben. Als ze nog een nieuwe getatoeëerde prins
hebben. Ik heb al gehoord dat de ding is weg is. Ik heb gehoord dat... want er was even sprake voor op de rechtsback ding te plaatsen van Cercle Brugge.
Somers? Of De Man?
De Man. Nee, Somers. Somers en De Man eigenlijk. Allebei werden wel genoemd, dacht ik.
Somers is meer zo rechts, midden, rechts, voor. Hè. De man is de flankverdediger die zowel op alle tweede flank kan.
Maar voor op de flank, dat was dus de naam dat ik hoorde van.
Ja, dus een Belg. Dus past wel in een strategie een beetje. Ja, het kan. Maar ik zou het ergens wel jammer vinden dat je dan zo laat dan bij Cercle een belangrijk speler weghaalt. Dat zou ik wel zuur vinden. Maar bon, het kan, hè.
Typisch Antwerpen eigenlijk ook, hè. Omdat het dan... Allee, niet typisch, maar typisch ik wil zeggen dat ze wel echt passen in hun... Ja, in hun villain art type of thing.
Dat is ook de reden waarom we direct zijn van Mason Greenwood vorige week van Antwerpen aan de lijn. Dus, ja.
Ja, voor hen maakt het niet heel veel uit wie of wat.
Als het resultaat er maar is. En ze komen er wel mee weg, hè. Ik bedoel, het is niet dat ze algemeen gehaat worden in België.
Nee, dus zeker ja. Niet, zeker niet. Ik had een paar Nederlanders die mee aanspraken aan het stadion in Kortrijk. Er waren blijkbaar ook Nederlandse fans. En die vertelden mij van, Royal Antwerp. Ik zeg, ja, klopt.
En wat zeiden ze ervan?
Ja, leuke club, toch? Leuke club.
Ja, kijk, voilà.
Die doen het nu wel goed, ja.
Alles 2 keer.
Ja, klopt. Ja. Elke keer.
Joy altijd. To behold. Ja, bon, Antwerpen al ook allemaal niet gespeeld, dus we wensen het beste in Europa. En dan volgend weekend nog normaal weekendje voetbal. En dan gaan we over naar Interland voetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Iets leuk dat ik gezien heb. Ik zag daarnet een filmpje weer passeren van de uitleg over de arbitrale flaters. Waar dat ik heb er dit seizoen nog niet veel over gezaagd. Ik heb er ook gewoon niet zoveel zin in om erover te praten in het algemeen. Maar ze hebben een goed incentive gegeven om er nog minder mee bezig te zijn. Je kan nu de artikels over de review van de arbitrale beslissingen kan je niet meer lezen op de website, enkel op de app van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Dus...
Ah, niet op de Zone-app?
Op de Zone-app, denk ik. Ik weet het niet of dat je het zou kunnen bekijken. Het hele interview dan waarschijnlijk.
Nee, het is een grapje met dat we zeker de Zone-app
installeren. Heb je de Zone-app al geïnstalleerd? Ik word niet betaald, dus I don't give a shit. Nee, maar ik ga ook die Belgische voetbal-app niet installeren om 1 keer per week die artikels te kijken. Allee, we gaan de arbitrage een beetje loslaten. Ik denk dat we het niet meer gaan oplossen. Hè. Of zie je nog ooit een verbetering komen?
Waarom niet? Verbetering is altijd mogelijk.
Ja, ik weet het niet. Omdat er is al veel verkondigd geweest, gevraagd geweest, geëist geweest door ploegen dat er verbetering komt. Maar ik heb niet het gevoel dat de leiding van het... de arbitrage in België, of voor dat geld in het buitenland, want het is ook in het buitenland is het vaak huilen met de pet op. Als je een keer een match in Duitsland of in... Ik heb Bochum Dortmund gezien dit weekend. Die arbiter miste echt alles. Dus de arbitrage in het algemeen is er op dit moment gewoon niet goed aan toe. En ik zie het niet direct verbeteren.
Ja, tijd om zelf arbiter te worden.
Voilà. Goed. Volg dit jaar onze podcast van Hakim, die in de route gaat om scheidsrechter in eerste klasse te worden en alleen maar wedstrijden van KV Kortrijk.
Zou dat geen content zijn?
Dat zou niet content zijn.
Zo, Ja, ik zou nog een keer voorstellen aan een paar mediahuizen in België. Kijk, ik ga me er vol voor zetten om 50 kilo te vermageren, scheidsrechter te worden in Belgisch voetbal, naar de top te gaan en een wedstrijd in 1A te fluiten.
Dat is een goal. Kijk, voilà. Hakim.
En dan meteen met de Pro League erin gaan betrekken, de RBFA. Oh, dat gaat
zalig zijn. Belangrijk, ja, RBFA, want als je niet de, allee, de bazen mee hebt, als je niet een beetje gepusht wordt vanuit arbitrale commissie, dan raak je niet in eerste klasse, hoe goed dat je ook bent.
Nee, inderdaad. Je hebt daar inderdaad de vriendjes wel nog een beetje nodig. Yep. En ook, mag niet vergeten dat de RBFA gaat mij niet veel... ja, laat maar. Dat zit er niet in.
Kut.
Zit er niet in.
Goed, ik denk dat we voordat we verkeerde dingen beginnen zeggen, dat we best deze aflevering afsluiten. Groetjes aan Matjas, die deze avond andere plannen had. We zien hem nog altijd even graag, als hij luistert tot dit punt.
Zeker.
En volgende week zijn we er hopelijk met alle drie weer. En ook hopelijk jullie weer erbij.
Misschien. Ciao, ciao. Bye.